Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Het 65ste vers van Psalm 119. De kerkraad wenst u in de kerk en jou thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de Heer onze lof zingen met Psalm 111, versen 2 en 6. 111, 2 en 6. Thank you. Gemeente, wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we lied 267 uit Op toonhoogte. Die is afgedrukt op de weekbrief. En ieder van u belijde met mij mee in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u in eerbied en ontzag voor de heiligheid en de grootheid van uw naam, zoals we dat ook hebben mogen zingen bij het belijden van ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat we anderzijds aan u mogen denken als een liefdevolle, genadige God en Vader in de hemel, die met ontferming, die met ons lot zelfs bewogen is, die mens geworden is in de Heer Jezus Christus, die onder ons geleefd, gewoond, gewerkt heeft, gesproken, het offer van uw leven gebracht, opdat wij in onze zonden niet zouden verloren gaan, maar door u tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen, dat ook zullen aannemen. uw liefde, uw genade die u ons aanbiedt. Maar wij zijn mensen die leven in de wereld. En die wereld zit ook in ons hart, Heere. En we hebben gedurig onderwijs nodig om dat te mogen zien. Omdat we ons niet door de wereld laten beïnvloeden, zodat we aan het waarachtige leven door het geloof in u zouden voorbij leven. Een gevaar wat zo heel groot is. En wij bidden van u, wilt u ons daartoe uw woord zegenen, als we dat vanavond zo met elkaar mogen overdenken, dat we daarin ook onderwijs mogen ontvangen en dat het ook zijn toepassing zal mogen krijgen in ons leven, voor uw aangezicht, in ons doen en laten, in wat wij nastreven, waar het ons uiteindelijk om te doen is, in ons bezig zijn. Wij bidden van u, geef ons daar het inzicht in. Bidden dat boven alles ook voor de jongeren in de gemeente, waar er zoveel dingen zijn die onze aandacht vragen, die ons toch willen inpalmen, zodat wij toch afwijken van wat uw goddelijke wil is. En we moeten zeggen, Heere, helaas, dat het zo veel keren ook in het leven van christenen die toch in waarheid uw naam belijden, toch zo veel keren gaat dat we zeggen, wat komen we weinig toe aan dat leven, aan dat wat nou eigenlijk het meest belangrijkste is, om daar het eerste alle aandacht aan te geven, omdat wij een God en Vader in de hemel hebben die zijn belofte heeft gegeven dat hij ons van alle goed wil verzorgen. En wat twijfelen we daar of denken we daar weinig aan, dat we nog maar steeds beïnvloed worden met de gedachte dat wij het zullen moeten maken en dat wij het doen terwijl we van uw genade leven van dag tot dag. Wij belijden dat voor u, Heere. En wij bidden van u, geef dat wij daarvan bekeerd worden, zodanig bekeerd dat wij de wereld verzaken en onze oude natuur doden en een nieuw godvruchtig leven leren wandelen. Wilt u zo met ons zijn, bij ons, en het inzicht boven alles bevestigen door de Heilige Geest, dat we ons erbij betrokken mogen weten. Wij vragen uw zegen ook voor alle die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren. Wij vragen uw zegen voor alle die hier hadden willen zijn, die verhinderd waren of thuis moesten blijven door oppassen of anderszins. Wilt u ook hen gedenken en zegen ook allen, Heren, die hier hadden kunnen zijn, die het af hebben laten weten, om welke reden dan ook, misschien zo gedachtloos, misschien helemaal niet zich verbonden voelen met u. Wilt u ze aan herinneren dat ze wel verbonden zijn aan u, in het teken van wat u gegeven heeft, het teken van uw goddelijke liefde en trouw, met een vooruitzicht van een heerlijkheid die in geen woorden is uit te drukken. Wilt u zo met ons zijn en zegen ons. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing, gemeente, is uit het eerste Bijbelboek, Genesis. En daarvan lees ik met u het 13e hoofdstuk, Genesis 13. Daar lezen we het woord van God. Zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. Abram was naar Egypte getrokken vanwege een hongersnood in Kanaan, maar hij gaat dus weer terug. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger had gemaakt. En Abram riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abram meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En het land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden had gericht, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tent op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. Wij gaan ter inleiding op de preek zingen. Gemeente van Psalm 37, de versen 2 en 3. Psalm 37, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 62, de versen 5 en 7. 62, 5 en 7. Tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 13. En daarvan de versen 10 en 11, 14 en 15. Genesis 13, vers 10 en 11, 14 en 15, waar we lezen. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heer, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. 14. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem had afgescheiden, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. In de tekstwoorden gaat het over tweeërlei vergezicht. Het vergezicht van Lot en het vergezicht van Abraham. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, de namen van de twee mannen die dat vergezicht hadden op een van de heuvels in het land Canaan zullen ons wel bekend zijn. We zullen allemaal wel eens gehoord en gelezen hebben over Abraham en zijn neef, een zoon van zijn broer die in Mesopotamië overleden was, zijn neef Lot. Abraham, die door de Heere geroepen werd uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land dat de Heere hem wijzen zou, en Lot zijn neef die met hem meegetrokken was naar het land van de belofte van God. Onafscheidelijk waren ze steeds als broeders bij elkaar gebleven. Lief en leed hadden ze samen gedeeld. In de tegenspoed van de hongersnood in Canaan waren ze beiden naar Egypte getrokken. De dienst van de Heere hadden ze samen waargenomen. En in de zegen van de Heere mochten ze ook beide rijkelijk delen. Na hun verblijf in Egypte gaat het hen zelfs bijzonder goed. De Heer had aan Abraham beloofd, ik zal u zegenen. En dat de Heer zijn belofte ook waarmaakt, dat hebben we gelezen. Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En Lot wordt van de zegen van de Heer niet buitengesloten, want ook van hem hebben we gelezen dat hij ook klein vee, runderen en tenten had. En die kudde, die veestapels, die breidden al maar meer uit. Die werden al maar groter. Wat hebben ze het zo goed met elkaar, met hun gezinnen, door de zegen van de Heer. Ze leven gewoon in welvaart. En welvaart, dat is mooi. Dat is ook wel goed, want de Heere beloofde aan zijn volk Israël geen arm land. Ook niet een land waar ze precies genoeg hadden om te eten. Nee, de Heere beloofde ook aan hen een land overvloeiende van melk en van honing. Dus een welvarend land, een gezegend land. En wat de Heere belooft en wat hij geeft, dat is goed. Alleen brengt die welvaart ook wel weer zijn problemen mee. Of het is beter om te zeggen, het brengt zijn zondige problemen mee. Dat was toen zo en dat is nu, gemeente, jongens en meisjes, nog niet anders. Want wat gebeurt er nou door die uitbreiding van die veestapels van Abram en van Lot? Wel, er is ook steeds meer eten, steeds meer voer nodig voor al die beesten. En dat is er blijkbaar niet. Het land dat ze tot hun beschikking hebben is niet groot genoeg. En het gevolg, we hebben het gelezen, dat is oneenigheid. Twist, ruzie. Nee, niet tussen Abram en Lot, want die hielden zielsveel van elkaar. Maar de ruzie die begint bij de herders, de knechten. En dat kwam door hun bezittingen. Er werd ruzie gemaakt over een stuk weiland, over water, over het al of niet recht hebben op een stuk grond. En dat zo niet één keer, want ach, dat is dan nog wel weer bij te leggen en recht te zetten. Maar als het dan herhaaldelijk weer terugkomt, ja, Abram is een rechtvaardig man. Beslist niet iemand die op zijn rechten staat, dat lees je beslist niet van hem. Ook niet iemand die zijn rechten laat gelden. En hij zal wel het nodige gedaan hebben en met Lot er ook over gesproken hebben om de oneenigheid te voorkomen. Maar ja, hoe lang zal dat nog goed gaan zo? Zullen ze dan toch nog een keer met oneenigheid uit elkaar gaan, allebei een kant op zomaar, en dan niet meer naar elkaar omkijken? Mannen die broeders zijn? Nou, u begrijpt wel, daar is Abram alles aan gelegen om het zo ver niet te laten komen. En daar heeft hij zichzelf voor over. Groot is zijn geloof wanneer hij tegen Lot zegt: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en tussen jou, tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Wij zijn broeders van hetzelfde huis. We zijn broeders in de dienst van God. Laten we dan ook als broeders de zaak met elkaar bespreken. Ligt niet het land voor je open? Laten wij als broeders uit elkaar gaan. Lot, als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Wil jij naar rechts, dan ga ik naar links. Kijk, gemeente, dat is nou christelijk. Dat is nou edelmoedig. Afstand doen van je rechten. Niet je eigen recht zoeken, maar het in de handen van de Heere overgeven. En u zult het wel weten, dat is ook het onderwijs van de Heere Jezus. Die heeft het ook gezegd. Als iemand een kleed van je vraagt, geef hem de rok erbij. Wil iemand dat je 1 mijl met hem gaat, ga 2 mijlen met hem mee. Begrijpt u? Abraham die had wel het een en ander aan kunnen voeren tot zijn verdediging. Hij had kunnen zeggen: Lot, mooi is goed, luister jongen. De Heer heeft mij geroepen naar dit land. Jij bent met me meegetogen, oké, prima. Maar, ja, ik ben toch uiteindelijk de drager van de belofte van God die gezegd heeft dat hij mij dat land wijzen zou, dat hij mij en mijn nageslacht geven zou. En is het ook niet zo, ik ben jouw oom hoor, ik ben de oudste, heb ik dan niet alle rechten? Nee, dat hoor je van Abraham niet. Hij geeft zelfs Lot de eerste keus. Hij zegt: Lot, jij mag kiezen. Ja, en dan kijken we eens even naar Lot. Wat doet Lot dan? Voelt Lot aan, dat kan eigenlijk niet, hè? Dat kan ik eigenlijk toch niet maken, nietwaar? Ziet hij dan toch maar van dat voorstel van Abraham af? Is Lot zo bescheiden? Dat is echt... Maar oom, moet u eens goed luisteren. Kiest u maar. En als u dan de ene kant gaat, ga ik naar de andere kant of andersom. Maar de keuze, niet ik moet kiezen, maar u, daar hebt u het recht toe. Daar hebben we niks over gelezen. Nee. Daar denkt Lot blijkbaar niet aan. Zijn hart is vervuld van andere dingen. Welke dingen dan? Wereldse begeerte. U moet het zich maar een beetje voorstellen dat ze ergens op een van die heuvels staan in dat land Canaan, op een plaats waar ze een goed overzicht hebben, waar ze goed in de verte kunnen kijken, mooie vergezichten hebben. En dan lezen we, ze kunnen het land goed overzien, dan lezen we en Lot slaat zijn ogen op en ziet de Jordaanvlakte. Een geweldige, vruchtbare streekgemeente. Rijk aan water. Zeg maar, het is een prachtige groene vlakte. Wat Lot ziet, zijn vergezicht, dat overtreft, zeg maar, de stoutste verwachtingen. Weet u wat Lot ziet? De tekst zegt, het ziet eruit als de hof van de Heere. De hof van de Heere, de hof van Eden, zeg maar. En dat is het paradijs. Paradijs. Dat ziet hij voor zich. Dat ziet hij daar liggen. Hij mag een keus maken. Nou, zo'n keuze is natuurlijk niet moeilijk. Als je iets kan kiezen wat zich als een paradijs voor je ogen voordoet. Nou, dan is de keus heel eenvoudig, nietwaar? Ja, stel voor dat hij daarheen trekt. Dan zal hij binnen korte tijd een groot herdersvorst zijn. Zeg maar het geluk, de voorspoed. Dat lacht hem in de verte gewoon toe. Nou, die keuze kan niet moeilijk zijn, nietwaar? Wie zou dat niet verlangen en begeren? Wie zou er niet willen leven in iets dat zich als paradijselijk aan je voordoet? Dat is toch, is dat niet iets wat we allemaal in ons omdragen? Een verlangen van, daar komen we toch ook allemaal vandaan? Daar komen onze voorouders toch vandaan, naar dat paradijs, en dat zijn we toch niet helemaal kwijtgeraakt? Zeker niet. En dat is ook niet af te keuren, hoor. Alleen, we moeten wel bedenken dat lang niet alles wat zich als paradijselijk aan onze ogen voordoet, ook werkelijk een paradijs is. Nee, dat beslist niet. Kijkt u maar naar Lot, gemeente. Wat heeft hij een prachtig vergezicht op de vlakte van de Jordaan. Zo te zien is het een en al bekoorlijkheid waar je je ogen niet vanaf kunt houden. Waar je hart naartoe getrokken wordt. Waar je ook geweldige, grote verwachtingen van koestert. Het ziet er naar uit dat hij daar een leven zal hebben van welvaart en overvloed. Zo lijkt het. Ja. En Lot kiest. Hij kiest voor zichzelf. Heel de Jordaanvlakte. Lot sloeg de ogen op. Nee, niet naar de hemel. Om het van de Heere te verwachten. In de erkenning dat hem wijsheid ontbreekt. Bij deze keuze? Nee, hij zag de vlakte van de Jordaan. Dat ziet hij. Dat kiest hij. En dat verkiest hij. Er staat zo heel opmerkelijk, daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. Er is een zangvers dat zegt, laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht. Ik durfde niet, want hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet. Maar Lot durft het wel. Hij durft het zelfs wel zonder met Abraham, zonder met de Heere te overleggen. Hij kiest voor de begeerte van zijn ogen. Hij kiest voor een verloren paradijs. Want in de werkelijkheid is het voor Lot helemaal niet paradijselijk geweest. In de tweede zendbrief van Petrus, daar staat van Lot, dat de rechtvaardige Lot, die woonde in het land van zijn keuze, zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit gekweld heeft door het zien en horen van de wetteloze daden van zijn medeburgers. Paradijs. In het paradijs je rechtvaardige ziel dag in dag uit kwellen. Is wat? Wat veraf dan zo aanlokkelijk is, gemeente, wat dan een gedurige kwelling wordt. Dat is geen vreugde, dat is niet vreugdevol. Ja. En nou vraag je je af, wat is daar nou de oorzaak van, gemeente? Jongens en meisjes, hoe kan dat nou zijn dat zo'n vergezicht adembenemend is en de werkelijkheid verschrikkelijk teleurstellend is? Zou dat soms kunnen zijn doordat Lot helemaal niets van die omgeving, zo die Jordaanvlakte bij Sodom, Gomorra, zo, dat hij daar helemaal niets van af wist? Was dat voor hem onbekend? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze zullen er wel waarschijnlijk wel niet alles van geweten hebben. Maar het is een afstand van pakweg een 20, 25 kilometer. Nou, dan weet je er wel zo ongeveer wel het een en ander van. Dan weet je zeker wel dat qua godsdienst, dat het daar maar een goddeloze boel is. Dat zal hen niet ontgaan zijn, neem ik aan. Nee, maar wat is het dan? Zat dat geloof bij Lot dan, stelde dat er niks voor in zijn leven? Was het iemand die dat geloof maar een beetje op de achtergrond stelde? Zo van, nou ja, mens moet toch ook leven, laten we eten en drinken en vrolijk zijn en later zien we het wel weer. Dat kunnen we toch ook niet zeggen als hij in de brief van Petrus een rechtvaardige Lot genoemd wordt. Dat is toch ook niet niks, hè? Dat zeg je toch ook zomaar niet. En als die zo ongelovig was, dan zou die zijn rechtvaardige ziel ook niet gekweld hebben om te midden van die mensen te wonen. Maar wat kan dan de oorzaak geweest zijn van zo'n prachtig vergezicht dat dan op een kwelling uitloopt? Ja, wat zou dat zijn? Nou, gemeente jongens en meisjes, dat is niet zo moeilijk. Maar het is wel een gevaar dat in ons leven als christen gedurig aanwezig is. Gedurig aanwezig. En waar we wel voor op onze hoede moeten zijn. En weet u wat dat is? Wat dat grote bedreigende gevaar is? Dat is dit. Dat we een scheiding maken tussen ons geloof, ons belijden en ons leven als christen. Dat er een scheiding is tussen ons christen zijn in de praktijk van ons leven, wat niet in overeenstemming is wat wij belijden, waar we ons ja-woord op gegeven hebben. Zo op de manier van, ja hoor eens, geloven doen we in de kerk hoor. Het is nou, we zitten nou in zaken, moeten we het geloof er maar even een beetje buiten houden. Dat het geloof geen invloed zegt, zeg maar, geloof geen invloed heeft op je doen en laten. Op je kijken en luisteren. Hè? Dat is ook belangrijk, zeker vandaag de dag. Heeft dat geloof invloed op wat wij kijken en waar we mee bezig zijn? Wat we willen zien, wat we willen horen? Of staat dat er weer buiten? Kijk dat, gemeente. Heeft het geloof invloed op ons begeren, op ons kiezen, wat we willen? Op onze handel en wandel? Of is het zo dat we aan de ene kant willen we toch wel... U kent die geschiedenis van Biliam wel, hè? Biliam uit het Oude Testament. Die geroepen was om het volk van God te vloeken. Maar die het van de Heere moest zegenen. En dat deed hij dan ook wel. Die woorden van God sprak hij ook wel uit. En aan het eind van al die spreuken die hij gedaan heeft... toen zei hij ook nog wat over zichzelf. Toen zei hij... Mijn ziel sterven de dood van de oprechte. En mijn uiterste zijn gelijk het zijne. Ja, aan het eind van zijn leven wou hij toch wel goed terechtkomen. Maar om ermee te leven met het volk... Nee, dat begeerde hij toch niet. Zijn uiterste aan het eind... Kijk, en dat komt onder christenen wel voor. En ik hoop dat we goed naar onszelf letten in dit opzicht. Andere mensen zullen dat dan ook wel doen voor zichzelf. Dat we aan de ene kant toch wel bij het volk van God willen behoren. Dat we ook wel christen genoemd willen worden. Maar dat we aan de andere kant toch met de wereld leven. Lot sloeg zijn ogen op en zag een landstreek als een paradijs. Maar dan wel een paradijs zonder God. Waar zelfs in de vijf steden van Sodom en Gomorra en Zoar en die andere steden... in die hele landstreek waren er geen 10 rechtvaardige mensen. Want u weet het wel, dat vroeg Abraham... Heer, als er nog 10 rechtvaardigen wonen, zult u dan die steden verwoesten? Nou, de Heer zei, als er 10 rechtvaardigen zijn, zal ik het niet doen. Nou, u weet wat het gevolg is, gemeente, u weet het. Ja. Wat denkt u dat Lot gedacht heeft zo? In de richting van Sodom. Terwijl hij er toch wel even, neem nou gerust aan, wel het een en ander van geweten heeft. Wat zijn nou de gedachten van Lot? Want dat denkt hij dan toch ook wel even bijna. Nou, ik kom die gedachten ook wel tegen. Die kom ik nu ook wel tegen, zo'nzelfde soort gedachten. Lot heeft gewoon gedacht, mooi eens luisteren. Ik dien de Heere en ik ga daar wonen. En... ik zal gewoon proberen mezelf te blijven, dat zie ik wel zitten. Hij heeft echt niet de bedoeling gehad om maar met die mensen ook maar wat mee te gaan doen. Buiten God en zonder God. Nee, hij zou voor zichzelf en ook voor zijn vrouw en zijn dochters. Hè? En misschien, ja, kom ik ook wel eens tegen. Hè? Misschien is het wel zo dat ik daar juist moet gaan wonen om daarvoor die mensen tot een zegen te zijn... Dat die mensen eens zien hoe wij leven als christenen en wat zij, wat hun leven is bij die afgoden. Dat hoor ik wel eens een jongen zeggen of een meisje die dan kennis gekregen heeft aan een jongen die er helemaal niet aan doet of een andere godsdienst heeft. Hè? Ja, misschien wil de Heer mij wel gebruiken tot de bekering van mijn partner of mijn aanstaande partner. Hè? Je weet toch maar... Kan toch gewoon? Als ik mijn christen zijn uitstraalt naar de ander, dat moet toch invloed hebben? Ja, waar staat dat in de Bijbel? Dat we zo moeten denken, zo van onszelf moeten verwachten? De andere kant, gemeente, is veel gevaarlijker. De Heere waarschuwt daar toch ook voor dat we geen juk moeten spannen met een ongelovig als gelovige. Dan krijg je zoiets van een paard en een ezel voor een wagen. Dat gaat niet, hè? Dat trekt niet, dat loopt niet. Heel belangrijk, gemeente, jongens en meisjes, ook in alle keuzes die wij doen en doen, die we maken. Dat we dat wel in oprechtheid voor het aangezicht van God doen. Want u begrijpt het wel, als je Lot ging dan tot bij Sodom wonen. Ja, bij Sodom, maar ja, je vrouw moet ook naar de winkel en de meisjes maken toch ook kennis met de meisjes daar en met de jongens daar en de invloed die daar dan allemaal vanuit gaat in zo'n omgeving. Om dan op de weg, op de goede weg te blijven. Nou, gemeente, dat is nou de oorzaak van dat mooie vergezicht en die bittere teleurstelling. Dat zijn geloof geen invloed heeft gehad op zijn leven naar de wil van God. Dat het een niet in overeenstemming is met het ander. En mogen wij dan toch de verwachting koesteren dat het wel goed komt. Ook al hebben we misschien geweldige goede voornemens. Zelfs al zouden we er nog wel een Bijbeltekst bij kunnen vinden, want die is er altijd wel te vinden als we hier of daar een tekst voor nodig hebben. Kunnen we dan hopen op de belofte van God, als wij onze keuzes, onze beslissingen nemen buiten God en zonder God, in je vertrouwen op, ja, waar vertrouw je dan op? Als je niet op de Heere vertrouwt, waar vertrouw je dan op? Op je ogen? Op wat je ziet? Op wat je hoort? Op je verstand? Op de ingevingen van je hart? Zegt het woord van God ons niet dat wie op zijn hart vertrouwt een zot is? Als we daarop vertrouwen, gemeente, als ik naar mijn eigen hart kijk, als ik dan een keuze moet maken vanuit mezelf, dan wordt het altijd een keuze richting de wereld. Dat wil zeggen, richting het patroon van het hele wereldse denken, begeerte, leven en streven enzovoort. Goed, Lot, we kijken even naar Lot. Lot zette zijn tenten op, hebben we gelezen, tot bij Sodom. Hij houdt dus afstand. Heel goed, hij houdt afstand hoor. Maar, ja, hoe lang duurt dat? Nog weer een klein eentje verder, al in hoofdstuk 14, daar lezen wij dat Lot al woont in Sodom. Oh, dus hij is al verhuisd, hij zit er al weer dichterbij. En als je dan nog een eentje verder leest, in hoofdstuk 19 van Genesis, dan lees je daar dat Lot al als een geachte burger in de poort van Sodom zit. Nou, u zult het allemaal wel weten waar het mooie vergezicht van Lot op is uitgelopen, gemeente. O, zeker, Lot is gered uit Sodom. De Heere heeft hem uit Sodom gehaald, inderdaad. Maar hij is er niet uitgegaan als een groot hellesvorst. Plat zak, plat zak. Vluchtend voor zijn leven. Met verlies van zijn vrouw. Zo komt hij in Zoar, waar hij dan met zijn twee dochters gaat wonen, in het gebergte in een grot, met alle gevolgen van dien. De Heere onderwijst en zegt: ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Zo wil de Heere onze God zijn en ons zegenen. Dat is zijn belofte. De belofte die al over ons is uitgesproken toen wij gedoopt zijn in de naam van de drie-enige God. En zo onderwijst de Heere ons ook vanuit zijn woord. En dat verwacht de Heere ook. De Heere is onze God, maar hij wil dat dan ook zijn, nietwaar? Dat we hem erkennen, dat we hem kennen in al onze wegen. Ook als het gaat over de hele gewone dingen van ons leven. Hij zegt, ik zal uw paden recht maken. Nou, ik hoef verder de keuzes misschien niet te noemen die we in ons leven, die toch wel best wel belangrijk zijn, cruciaal. Ik heb al gehad over kennis van elkaar, jongen en meisje, verkering, hè? Je school, je opleiding, je bedrijf waar je gaat wonen, je huwelijk, de opvoeding van de kinderen. En gaat zo maar door. Wij zingen van tijd tot tijd wel in de kerk. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dus dat hoeft niet zo te zijn van, ik zou willen weten wat het... Nee, de Heere spreekt gewis tot elk die het ook van hem wil horen en weten. En wie op de Heere vertrouwt, op hem alleen, zo zeggen we dat ook niet waar, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Nou, dat zien we bij Abraham. Want als Lot dan van hem gescheiden is, weggetrokken naar het oosten, dan krijgt Abraham ook een vergezicht van de Heere, maar heel anders dan van Lot. Eigenlijk kun je zeggen dat het vergezicht van Lot, nou, toch wel kortzichtig was, nietwaar? Kortzichtig. Bij Abraham is het werkelijk een vergezicht. En hij neemt het niet voor zich. Nee, de Heere geeft hem dat. De Heere zei tegen Abraham, sla toch uw ogen op en zie vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, dat is naar alle kanten. En dat zal Abraham zeker gedaan hebben, dat doe je toch als de Heere je dat aanbiedt, niet waar? En wat zegt de Heere dan tegen Abraham? Zegt de Heere dan, nou Abraham, nou mag jij kiezen. Helemaal niet. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Abraham hoeft ook niet voor zichzelf te kiezen. Abraham heeft niets voor zichzelf te kiezen, heeft niets te nemen. God de Heere kiest voor hem. En de Heere die zal hem zegenen en zijn belofte waarmaken en hem geven. Zo zegt de Heere dat ook. Sla toch uw ogen op en kijk naar alle kanten, want al het land dat u ziet zal ik u en uw nageslacht voor eeuwig geven. God kiest voor Abraham. Heeft de Heer ook niet voor ons gekozen? Toen wij nog niet voor hem konden kiezen? Ik dacht het wel. De keuze van God. En even later zegt de Heer tegen Abraham, sta op, ga het land door in zijn lengte, in zijn breedte. Ik zal het u geven. In een van de psalmen staat dat de Heere het zijn beminden als in de slaap geeft. En heeft de Heer Jezus ook niet gezegd van God de Heere, dat hij als een vader in de hemel goede gaven zal geven aan alle die het van hem bidden. Goede gaven geven. Vader in de hemel. Zingen we daar ook niet van? Dat het God geheiligd zaad, het gezegend aardrijk zal beërven. Van die de Heere vrezen met Psalm 25. Nou, dat is Abraham. Die God de Heere vreest. Die lust heeft ook in de vrezen van de Heere, die dat ook doet, die de Heere ook erkent in al zijn wegen. Nee, ik wil Abraham echt niet op een voetstuk plaatsen, alsof hij zonder zonde, Abraham is ook een gelovige geweest met vallen en opstaan en zo. Maar die toch door alles heen het heil van God heeft verwacht. En die het dan ook ongestoord zal verwerven, die hem kent in al zijn wegen. Want zowel in voorspoed als ook in tegenspoed, in blijde en droevige dagen, zal de Heer toch hun recht doen dagen. Zo hebben we dat gezongen, nietwaar, met Psalm 37, gelijk het morgenzonnenlicht. Gemeente, jongens en meisjes, wat een verschil. Lot kiest voor zichzelf en die raakt alles kwijt. En Abraham wacht op de Heere die het hem allemaal geeft. En dat niet naar één kant, maar naar alle kanten. Want God de Heere, zo goed en mild is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven en dan is het ook tot een rijke zegen in je leven. En weet u hoe ver dat vergezicht van Abraham reikte, gemeente? Wel, die keek in dat vergezicht ook verder dan die vlakte daar in de richting van Bethlehem van Ai. Nee, die keek verder door zo, waar naartoe? Naar het paradijs. Het werkelijke paradijs, waar de vredevorst is, Jezus Christus. Zijn koninkrijk, die na zijn mens zijn, uit het nageslacht van Abraham geboren zou worden, de Messias, wat we kort geleden nog weer hebben mogen gedenken, hebben mogen vieren, de eeuwige koning. Voor allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Zo heeft Abraham geleefd, gemeente, in die verwachting, met dat vergezicht. Weet u hoe? Weet u hoe Abraham daar geleefd heeft? Nou, in de brief aan de Hebreeën, daar kunt u het lezen. Hebreeën, en Abraham was ook een Hebreër. In die brief lees je dat Abraham door het geloof een inwoner is geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft in tenten gewoond. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Nee, dat wil niet zeggen dat Abraham daar een beetje wereldvreemd of als een kluisnaar heeft geleefd, maar dat hij leefde in dat beloofde land. Hoe leefde hij daar? In het geloof, als een vriend van God, als een kind van God, aan de hand van God. In de verwachting van zijn God, die aan hem beloofde hem tot een God te zijn. En welk een God? Een almachtig God, barmhartig, genadig, die zegend, mild, overvloedig. We gaan de preek besluiten, gemeente. Ik heb een vraag aan jullie, jongens en meisjes, aan u allemaal, gemeente. Kan het uw hart bekoren? Spreekt het u aan? Zou u dat ook willen, zo'n vergezicht als Abraham? Toch niet een vergezicht zoals Lot, nietwaar? Dat verkies je niet. Zou u dat ook willen? Om dat te zien wat Abraham gezien heeft, toch heel in de verte iets van het paradijs van God. Vergeet dan niet in uw leven dat u als een gedoopte door het leven gaat. Met de rijke belofte van God. Dat hij het aan niets zal doen ontbreken. Dat is niet een wens, hè? We hebben elkaar heil en zegen toegewenst. De Heere die zegt het toe. Dat reikt dan een stukje verder. Hij is het die ons zijn vriendschap aanbiedt. En wat de Heere zegt, wat hij belooft, het vergezicht dat hij geeft, dat maakt hij ook waar. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Er is een gedicht dat zegt het zo. De wereld kiest zichzelf een land, een pad voor haar voeten. God neemt de zijnen bij de hand en brengt ze waar ze wezen moeten. Amen. Thank you. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u voor het onderwijs wat u ons gegeven heeft uit uw woord. Toch wel te volgen, begrijpelijk, dat we het boven alles ter harte nemen. Bij alle keuzes die we maken, de kant waar we heen kijken, leer ons om te kijken waar u wil dat wij opletten, waar wij ons hart aan geven. Geef dat wij daar ook aan denken, zo bij alles wat wij zien en horen, lezen, wat er op ons afkomt en in ons doen en laten, wat de inhoud van ons leven is, in ons christen zijn, wat het meest belangrijkste is, dat wij dat paradijs van uw goddelijke belofte niet door alle schijnparadijselijke gezichten uit het oog zouden verliezen. En dat we de vreugde, de vrede, het goede voor ons leven zoeken buiten zonder u. Voor de schijn die aan ons voordoet. Verlos ons ervan, bewaar ons ervoor, bekeer ons ervan in een gedurige, in een dagelijkse bekering van de afstervingen van heel dat oude bestaan, dat wereldse denken, gevoelen en zo, dat ons denken vanuit het woord, vanuit het onderwijs van u zal mogen zijn naar uw goddelijke wil. Dat we dat niet alleen zingen, leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen, maar dat we ook willen leren. Om het alleen te zeggen, nee, dat het ook werkelijk zo mag zijn, dat wij willen, maar dat we dat dan ook doen, zoals u ons wil leren en leiden en helpen en zegenen. Met alle goede gaven, goede gaven van de Heilige Geest, dat boven alles, die onderwijst, die inzicht geeft, waardoor we wijsheid verkrijgen, maar ook de gaven van vrede, van liefde, van geloof, van hoop, van trouw. En al die gaven meer. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader goede gaven geven aan alle die het van hem bidden. Wij vragen u zegen, Heere. We danken u voor deze zondag, uw dag. Wij vragen u zegen in de week voor ons, bij de taak die we hebben te verrichten, bij het schoolwerk, het onderwijs wat we ontvangen. U zegen in de omgang met elkaar, dat we ook geduld hebben voor elkaar, dat we ons niet door het kwade laten overwinnen, maar het kwade overwinnen door het goede. Wilt u ons met onze kinderen in uw vaderlijke zorg behoeden en bewaren voor alle dingen die het leven bedreigen, die verdrietig zijn, die niet naar de wil van u zijn. Bewaar ons boven alles voor alle dingen die ons van u zouden afleiden. Verlos ons van de boze en geef dat wij ook zoeken heel dicht bij u te leven, om tot de eer van u ook christen te mogen zijn. Wij danken u boven alles, Heere, dat we het zeker mogen weten dat u onze God en Vader bent, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan over tot de dienst van de offeranden wordt gecollecteerd voor uw bekende doeleinden. We gaan als slotlied zingen uit op toonhoogte 163, de versen 1, 4 en 5. Lied 163, 1, 4 en 5. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.